In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Welkom bij de Technoloog nummer 197. Herbert, welkom.
Hey Ben.
Ja, we hebben te gast Arend Swaap. Arend, welkom.
Hallo.
Je bent fietsprofessor. We gaan het hebben over fietsen. Tour de France. Dus wij dachten...
Geweldig.
Geweldig, hè? Leuk, dus wij moesten over de fiets. Alle innovaties over de fiets. En ik heb Arend Swaap gesproken voor Sportzaken. Komt in de show notes. Ik heb geluisterd naar de Big Five. Daar zat je ook in. En ik wil heel graag dat je ook voor de technoloog even het verhaal vertelt hoe je nu fietsprofessor wordt.
Ja, Ben, dank je wel. Ik vind het heel leuk hier te zijn. Hoe word je fietsprofessor? Ja, daar kan je zelf eigenlijk niet voor kiezen. Dat is een beetje gek.
Ja.
Zo'n 20 jaar geleden had ik een sabbatical jaar op Cornell in Amerika. En ja, in een sabbatical jaar een beetje vrij om te kiezen wat je kan gaan doen. En toen zei mijn host Andy Ruin en die zei, ja, we hebben hier nog fietsonderzoek liggen en er komen een beetje vreemde resultaten uit. Dat klopt niet helemaal met de literatuur. Kijk daar eens naar. Nou, en dat was op een middag dat hij moest een onderzoeksvoorstel schrijven en ik zat hem te babysitten daarvoor, want anders kwam er ook niks van terecht natuurlijk. En aan het eind van de middag zeg ik, nou ja, dat klopt wel. En die resultaten, dat komt wel met dat, maar dat niet. En toen zei hij, wat, heb je dat nu al? Ik zei, ja, dat is leuk gewoon. Dus vanaf dat moment ben ik eigenlijk veel meer in dat fietsonderzoek eigenlijk terechtgekomen. En terug in Delft ben ik toen een fietslab begonnen.
Ja.
En dat was nog in de tijd dat dat kon. Dat je gewoon zei van, ik begin een fietslab. En iedereen zei, nou prima. Als het nu zou zijn, dan zou iedereen meteen zeggen, waar is je geld?
Funding, geld ophalen. En, ja.
Het begint tegenwoordig natuurlijk met financiering. Maar toen was nog vrij open wetenschap dus.
Ja. Even voor de mensen, we gaan het hebben over windtunnels, we gaan het hebben over stijfheid van fietsen, we gaan het hebben over waaierrijden, over afdalen. Klopt, hè? Over al die onderwerpen gaan we hebben. Dus hoe je dat wetenschappelijk zo uitdenkt en dat je dus bijvoorbeeld in de Tour de France sneller afdaalt, beter in een waaier rijdt enzovoorts. Dat is het onderwerp.
Ik heb nog een quizvraag.
Eerste quizvraag.
Welke renner werd de professor genoemd?
Oh ja, Peter Winnen.
Volgens mij was het Laurent Fignon.
Nee, Ducro.
Volgens mij was het Laurent Fignon. Zal ik even kijken?
De professeur.
Ik google dit.
Ja, dat is waar, ja. Oké, welke zullen we... wat doet een fietsprofessor?
Een fietsprofessor die runt een lab, die kijkt naar de dynamica en besturing van fietsen. En dat kan je op twee niveaus toepassen. Eigenlijk op de consumer market, hè, op de fietsindustrie van dagelijks fietsen hier buiten.
Ja.
En op de andere op sport. Dus dan gaat het over prestatieverbetering. En bij de consumer market gaat het vooral over veiligheid.
Ja, nou, wij zijn hier meer van de sport. Ja, dat komt door de hobby van Herbert. Veiligheid is ook heel belangrijk. Maar goed, weet je, dat kan gebeuren. En we willen voornamelijk dus de technologische hoek. Met welke wil jij beginnen, Herbert?
Laurent Fignon was het inderdaad.
Ja, Laurent Fignon.
Jan Jansen ook.
Ja, joh, al die wielrenners allemaal professor, joh. Die zijn echt zo intelligent.
Nou, ik wil eigenlijk heel graag weten of het waar is dat de natuurkunde nog altijd het fietsen niet kan verklaren.
Nou, niet kan verklaren is misschien te veel gezegd, Herbert. Maar het is wel zo dat het een heel lastig sommetje is. Het lijkt heel eenvoudig, twee wielen en een stuur. En je denkt, nou ja, zo moeilijk is het toch niet. Maar door dat rollend contact is het een beetje een tricky probleem geworden. Okay. Waar heel veel mensen in allerlei valkuilen stappen.
Maar jij niet.
Ik ben daar gelukkig niet in gestapt. Dankzij mijn gastheer toen ook. Maar, en dat was ook het leuke. Dus dat er wetenschappelijk ook ruimte was om te zeggen van, nou, eigenlijk, dit is het model wat gewoon klopt. En die maken allemaal een beetje foutjes, dat klopt niet. En plus dat veel mensen vanuit een hobby altijd keken naar die dynamica van de fiets. En dan legden ze het weer opzij, want dan moesten ze weer met hun werk verder. En ik heb het geluk dat het gewoon mijn werk ook is.
Maar verklaar het is natuurkundig.
Wat wil je verklaard zien, Ben?
Nou ja, Herbert zegt het is nog nooit verklaard. Jij zegt we zijn heel ver gekomen.
Ja.
Dus ik heb een natuurkundige tegenover me en een professor. Okay. Dus leg maar uit.
Ik ga er iets over vertellen. Wat heel frapperend is bij de fiets is dat je op een lijn van contact hebt. Dus als je stilstaat val je meteen om. He, of je moet de meest idiote capriolen uithalen om overeind te blijven. Noemen ze sommige surplus.
Ja, surplus.
Er zijn er die het kunnen. Ja.
En dan met je stuur wiggelen en van alles doen en zo. Maar als de fiets eenmaal rijdt, dan Ik bedoel, je denkt er niet over na. Hij blijft bijna zelf overeind.
En hij blijft rijden.
Bij wijze van spreken. En dat is ook echt zo. Hè? Vanaf een bepaalde snuit blijven fietsen vanzelf overeind. Ons onderzoek, uiteindelijk zijn we erachter gekomen dat de manier om een fiets overeind te houden is sturen in de richting van het vallen. En dat stond eigenlijk al heel lang geleden in de literatuur ergens zo. Maar wij, onze modellen, voorspellen dat ook heel duidelijk. Die zeggen ook, nee, dat is de enige manier waarmee je bij een rijdende fiets balanceert. En waarom blijft hij dan vanzelf overeind? Ja, dat is een combinatie van geometrie en massa en van alles, dat die vanzelf overeind blijft. Dus dat is een klein tipje van de slide.
Maar jij had toch ook een andere quizvraag een keer in een technoloog. Als je links gaat, wat moet je...
Ja, dat is het omgekeerde van wat Arend nu zegt. Als je... even kijken, als je naar rechts wil, en dat snapt bijna niemand onmiddellijk. Als je naar rechts wil, dan is het eerste wat je moet doen een heel klein beetje naar links sturen.
Correct, Herbert, dat is helemaal goed. En je kan het ook vrij eenvoudig uitleggen. Ja. Want als je een bocht naar rechts wil maken, dan moet je naar rechts leunen. Want anders dan val je uit de bocht, zoals gezegd. Dus, en als je op die fiets ziet, hoe zorg je nou dat het geheel gaat leunen? Je kan je nergens tegen afzetten. Er is niks waar je even tegen kan duwen. Ja. Dus hoe zorg je nou dat je om... Dus je moet eigenlijk even omvallen. Nou, hoe val je even om? Nou, ik val naar rechts om als ik even naar links stuur. Dus dat is dan, daar begin je je bochtje mee.
Ja. Inderdaad.
Dat mensen
ik heb het nog nooit zo duidelijk uitgelegd horen worden.
Ja, maar daarvoor hebben we ook een fietsprofessor hier
ingehuurd.
Ingehuurd. Het is wel mooi dat mensen als gewoon gaan een beetje leren fietsen, leren gewoon fietsen.
Ja.
Het is mooi dat dat achter zit. Welk onderzoek vind je zelf het meest interessant in je rijke carrière? Naar de fiets. Want ik heb natuurlijk heel veel hier opgeschreven. Die gaan we allemaal behandelen. Maar welke vind je zelf mooi?
Wat vind ik zelf het mooiste? Ja, ik ga dan nog steeds terug naar die steer assist fiets die we gemaakt hebben. Zo, dat is dus een fiets met een actief motortje die je helpt bij het balanceren.
Ja, die autopilot.
Een soort autopilot, ja. Ja, steer assist. Je kan er van allerlei namen bij plakken. Maar, en ik verbaas me daar nog elke keer over als ik erop rij, hoe leuk het werkt. Ja, dat klinkt misschien een beetje simpel.
Misschien even uitleggen voor de mensen die het niet kennen.
Wij dachten van, nou, bij lage snelheid is een fiets niet vanzelf stabiel. En dan moet je als mens controle uitvoeren om te stabiliseren, door te sturen in de richting van het vallen. En toen dacht ik, ja, maar kunnen we dan niet een klein motortje op de stuurinrichting zetten die gewoon... En een sensor die merkt dat de fiets omvalt en dan in de goede richting gaat sturen en je overeind houdt. Nou, dat noemen we steer assist. Dus dat is iets wat je helpt. Ik bedoel, je kan het altijd overriden, maar die helpt je. Die geeft je een soort nudging van je moet even naar links sturen of naar rechts sturen. Sterker nog, hij is natuurlijk veel sneller dan jij bent. Ja. En dat is, blijkt gewoon een heel leuk systeem te zijn. We hadden alle ideeën van, ja, hoe voelt dat dan? En als je dan een bocht omgaat, gaat het dan nog wel? En nou, dat vind ik dus nog steeds heel erg leuk.
Dus er zit een soort gyroscoopachtig zit in je stuur en een motortje. En die stuurt gelijk weer terug als jij dreigt om te vallen.
Er zit een sensor die merkt, de fiets is aan het omvallen. En dan zit er een kleine motor en die oefent een elektromotor op het stuur. En je kan daar tegenin gaan als je wil. Maar als je zegt, go with the flow, dan balanceert die gewoon.
En dat klinkt heel logisch. Waarom is dit niet standaard nu op meerdere fietsen?
Daar zijn we dus mee bezig. Dus vooral voor ouderen zou het een ontzettend goed hulpmiddel zijn. Omdat daar, als we uit de ongevallenstatistieken kijken... Mm-hmm. Daar gebeuren heel veel ongevallen mee bij lage snelheid.
Het klinkt heel eenvoudig, dit.
Ja.
Maar vaak, de mooiste ideeën zijn vaak eenvoudig. Maar...
Ja, het concept is eenvoudig. Uitvoering is nog wel lastig.
Waarom?
Nou ja, omdat we proberen dat dan nu samen met de Gazelle en Bosch e-bike voor elkaar te krijgen. Ja, je moet... qua sensoren, die sensor zit niet in de fiets, dus dat moet je zorgen dat het geïntegreerd is. Die motor moet je in die stuurkolom zien in te bouwen, zodanig dat die niet al te groot en lomp is. Het prototype als je nu ziet is een vreselijk lomp ding.
Je hebt power nodig.
En soms heb je een beetje een peak power nodig. Dus dan, ja, die mensen van Bosch e-bike zeggen dan ook, ja, man, ik weet niet of we dat op onze batterij wel willen hebben. En dan zeggen, oh, maar ja, dan zetten we weer een capacitor ertussen. En dus ja, van idee naar uitvoering is altijd nog een hele stap.
Ja, hoe ver is het?
Prototype 2 zijn we nu mee bezig, Ben. Ja.
En dan moet je nog 3, 4, 5, 6? Of denk je van, productie over 2 jaar? Of?
Prototype 2 is het uiteindelijke prototype. En daarna zou je iets voor fabrikage kunnen gaan maken.
Ja. Ja.
Schiet mij een leuk probleem te binnen. Mag ik dat Arend even voorleggen? Natuurlijk. Jij vindt het vast ook interessant. Uit persoonlijke ervaring. Ik ben net een weekend in Sauerland geweest. En daar heb ik gefietst op redelijk belachelijke wegen. Met krankzinnige stijgingspercentages. Grof grind onder mijn banden. En dan rijd je heel erg langzaam. Tenminste, ja, ik rijd dan heel erg langzaam. Ik haal dan echt de 10 km per uur niet. Dus dan ga je slingeren. Door het stijgingspercentage en het feit dat je toch kracht op de pedalen moet zetten, heeft je stuur bijna geen contact meer met de bodem. Soms zelfs helemaal niet. Ja. Terwijl je juist alleen nog maar door te sturen overeind kunt blijven. Dat heb je net zelf gezegd. Bij lage snelheid wordt het instabiel. Dus om dan weer even contact te hebben met de grond, dan moet je je snelheid nog verder verlagen.
Of meer naar voren buigen, dat kan ook.
Ja, maar dat houdt ook een keer op. Dus leuk dynamisch probleem volgens mij om daar een soort automatische stuurcorrectie voor te bedenken.
Absoluut.
Kun je dat voor mij?
Nou, ter plekke kan ik dat niet. Maar ik begrijp het probleem het een beetje. En dat is het begin meestal van de oplossing als ik het probleem snap.
Als je op zo'n fiets zit, dan doe je dat op een of andere manier automatisch. Ja. Maar je hebt geen flauw idee hoe je dat eigenlijk doet. Maar op een of andere manier kom je dan toch uiteindelijk aan het eind van die helling en kun je weer normaal fietsen.
Ja.
Maar ja, pas als je gaat proberen om te bedenken hoe je dat een apparaat kunt laten doen, kom je erachter wat je eigenlijk al die tijd zelf aan het doen was.
Precies, ja. Ja, en de mens is wel heel erg slim, zeg ik altijd hoor. De mens is qua optimizer is heel handig in zulke dingen. Vaak veel handiger dan machines.
Ja, en dat ook zonder na te denken, zonder het eigenlijke probleem te begrijpen.
Maar het is wel zo dat je soms nieuwe skills aan moet leren. En ik heb daar een voorbeeld van. Ja. Ik was in Finland en daar had ik een fiets en het was sneeuw en ijs. En toen zei mijn gast, en ik had moeite om met die fiets door de bocht te komen. Want die gaat dan heel langzaam een beetje zo, niet te veel sturen. Want als je voorwiel wegslipt, dan is het gebeurd.
Ja, ja.
Toen zei hij, oh, maar je moet driften. Ik zeg, wat? Oh. Ja, je moet driften. Dat is heel simpel. Hij zegt, je fiets gewoon op de bocht af. Dan blokkeer je achter. Je zet je rechterbeen uit. Dus je rechtsaf moet. Je blokkeert je achterrem. En dan ga je zo. Drift je zo de bocht om.
Oh, wat goed.
En ik kan het nu. Ja, het is heel leuk. Gaaf.
Jezus, vroeger toen ik klein was, heb ik urenlang met mijn crossfiets op het ijs.
Zo leuk.
En dan vol fietsen gezien, en dan remmen. En dan
die ene Astana-renner die in de bocht onderuit ging. Hij wist niet in de bocht te blijven, maar hij ging dus wel driften.
Ja.
Gaaf gezicht.
Oh, je liet toen tegen dat bord aanknallen met zijn hoofd.
Ja.
Ja, dat was minder. Hoe kom je, dit is een voorbeeld, stuur assist is een voorbeeld. Hoe kom je tot een nieuw voorbeeld? Boort dat in je groep op of zelf of...
Het is wel in de groep. Het is een groepsdynamiek. Want het is toch wel een. Het is een kleine groep die echt hardcore die bezig is met dynamica en besturing van fietsen. Dus op een wetenschappelijk gebied. En ja, je hebt veel contact met elkaar. Je spart met ideeën. Een ander voorbeeld daarvan is. We waren maar een paper aan het werken in Amerika met Jim en Andy. En we hadden even een break nodig. Dus we gingen een wandelingetje doen. En toen, terwijl we wandelden, bedachten we. Ja, zou het niet leuk zijn als we dan een soort driewielen hebben die dan ook kan lukken? En dan maken we veren erop. En dan kan je de stabiliteit instellen en zo. Dus we hadden het helemaal bedacht. Dat was de machine. Dus we kwamen terug en toen vertelde het aan Jim. Toen zei hij, ja, daar kan je waarschijnlijk niet zo makkelijk de bocht mee om. En toen, wat Jim, wat is dit nu weer? En toen uiteindelijk van het ene concept naar het andere. Toen lieten we dus eigenlijk zien dat die zwaartekracht je ook heel erg helpt. Gewoon om de bocht om te gaan. En als je een neutrale fiets hebt die gewoon kan leunen in iedere stand. Dan kom je de bocht niet meer om. Dat gaat gewoon niet meer lukken. Want je kan dat leunen gewoon niet meer uitvoeren. Nou, dus dat over dat je ideeën hebt. Je spart met mensen. Je hebt plannen, maar dan blijkt het weer niet te kloppen. Maar dat genereert dan ook wel weer andere ideeën.
Maar die fiets met een driewielen heb je hebt ook zo'n motorfiets op. Drie wielen die dan zo, ik weet niet hoe die heet.
Piaggio is dat. Het merk, maar er zijn er meerdere.
Oké, maar bij een fiets werkt dat niet?
Ja, absoluut.
Ja, oké.
Nee, zou heel goed werken.
Ja.
Alleen, we hadden het idee om daar een veer in te zetten, zodat je een soort neutrale stand had. Maar ja, dat werkte dan weer helemaal niet.
Ja. Oké, laten we eentje doen. Welke ik fantastisch vind, is dat waaierrijden, dat je dat had gedaan voor de Sunweb-team. En dat je precies, je moet het zelf vertellen, maar dat het te moeilijk was. Heb ik plot al verteld. Nee, maar vertel over dat waaierrijden met het Sunweb-team.
We hebben een langlopende samenwerking TU Delft met Sunweb. Dat is hartstikke mooi. Op het moment is het team iets minder qua prestatie. Dat is dan wel weer jammer natuurlijk. Ja. Maar we zitten steeds naar de toekomst te kijken. Van, we staan nu hier, maar waar gaan we naartoe? Nou, een van die dingen toen was de team time trial. Dat was een nieuwe discipline die in de Tour de France, geloof ik, terecht kwam.
Ze doen het al lang, ploegentijdrit.
Ja, sorry, Nederlands. Ploegentijdrit. Ja, hoe gaan we dat doen? En ik kijk dan als een beetje als wetenschapper naar en denk dan, oh, dat is eigenlijk wel een heel erg leuk probleem. Want je hebt 8 rijders en die hebben een bepaalde volgorde. En die hebben allemaal verschillende vorm, dus qua allemaal verschillende weerstand.
Oh.
Ze hebben ook allemaal verschillend vermogen wat ze kunnen trappen. Ja. En wie gaan gaan we nou hoe lang op kop zetten? Want als je keek hoe het ging in het verleden, dan was het ook gewoon zo'n treintje. En dan was er een man op kop en die moest zoveel seconden op kop. En dan moest hij helemaal naar achteren afzakken en dan de volgende.
En dan net nog aanhaken. Weet je,
en zo ging het allemaal maar door. En toen zeiden wij, nou, volgens mij kan het veel beter. Dus uit de literatuur haalden we gegevens van wat zijn dan die weerstanden als je achter elkaar rijdt. En wat zijn de vermogens van die rijders ongeveer. En dan gingen we een optimal control probleem draaien. Van, nou, hoe moet dat wisselen nou gaan? Opdat je zo de kortst mogelijke tijd als ploegje hebt. En we hadden zelfs ook dat er twee af mochten vallen later nog toegevoegd.
Maar dus, best wel lastig zeg maar, de variabelen zijn het vermogen, de weerstand die ze hebben. Het mogen
dat
twee
zijn
afvallen.
De parameters.
Ja, zijn er nog meer?
Nee, dat is het wel zo'n beetje. Oh, ja, het parcours natuurlijk, waar moet je rijden?
Oké, route.
Nou, en dan is de vraag van, wat is de volgorde waar ze in moeten rijden? Hoe lang moet iemand op kop blijven? En waar moet hij weer inhaken? Want dat hadden we ook maar variabel gemaakt.
Ja, dat kan ook.
Dus je gaat van plaats kop naar tussen 2 en 3 of tussen 3 en 4. En dat programma rammelde maar lekker door. Er kwam een mooie oplossing uit. En dan lieten we dat zien aan Sunweb. He, van de 1 die gaat naar 3 en dan blijft hij weer voor. En dan gaat hij weer naar 5.
Maar het was toch 1 minuut 43 en die andere moest 52 seconden.
Prachtschema. En dan keken ze zo naar en dan zeiden ze, ja, dat gaan we dus niet doen. Want het was gewoon veel te ingewikkeld.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen.
Ja, nee, maar dat is jammer, Herbert.
Ja, natuurlijk is het ook jammer.
En waarom was het nou veel te ingewikkeld? Nou, het had ook wel een beetje met communicatie te maken. Want als je kijkt, hoe is de communicatie van een ploeg met de ploegenwagen? Nou, dat is dramatisch natuurlijk, hè? Want dat gaat eigenlijk via de televisiekanaal. En dan krijgen zij weer televisiebeelden binnen. En hebben ze een oortje en dan kunnen ze kletsen. En iedereen hoort hetzelfde verhaal. En dus die communicatie was eigenlijk ook heel erg slecht. Wat de reden was dat je dat dus eigenlijk ook niet zo makkelijk kon uitvoeren.
Maar bijvoorbeeld op een uur fietsen. Dus ze hebben het uiteindelijk versimplificeerd, heb je net, toch? Op een uur fietsen, hoeveel seconden scheelde dat? Stel je voor...
Ja, meerdere seconden. Ik bedoel echt, dat was in de orde van 10 seconden of zo. 15 seconden. Het was echt een behoorlijk verschil. Echt gigantisch verschil. En sterker nog, de proof of the pudding is to eat. Dus ik geloof... was het niet de eerste Tour de France dat ze van Sunweb zeiden van die ploegentijdrit, hey, dat hebben ze wel heel goed gedaan.
Ja.
En toen dacht ik, ja, dat klopt.
En het had dus nog goed gedaan. Het had dus nog beter gekund.
Ja, dat zelfs nog beter gekund.
Dus dat is iets. Weet je, Lance Armstrong die had, en trouwens ook Ineos. Van hoe noemen ze dat ook weer? De incremental gains. Kortom, overal winst pakken waar je dat ook maar enigszins kunt.
Ja.
Dat betekent dat vroeg of laat iemand dit toch gaat proberen.
Het gaat zeker komen. Ja, het hangt een beetje van de communicatie af wat we mogen doen van de UCI.
Ja, en het is verder alleen maar een kwestie van repeteren. Tot iedereen in het team zijn rol kent en weet waar die weer moet invoeren.
Ja, en we hadden het nog chiquer eigenlijk bedacht. Want we hadden gedacht, ja, maar we weten niet precies wat de vermogens van de rijders zijn.
Mm-hmm.
En dat kan ook dagafhankelijk zijn.
Ja, klopt.
Van alles je hebt gegeten de dag ervoor.
Precies, echt slapen.
Zit er van alles tussen.
Ja.
Dus wij dachten, nou, maar laten we eens dat gewoon live maken. Dat we dat aan kunnen passen. Dus dat we gewoon kijken hoe de prestatie is. Ja. En dat we ter plekke in de ploegwagen zeggen van, nieuw protocol draaien. Ja. Oh, hey, we gaan wat anders doen.
Ja, 10 seconden. Dus 10 seconden minder lang op kop, bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld, ja.
En kan je dus in real time kan je het vermogen kan je dus zien? En zo reken je uit en dan zie je weer...
We kunnen zien wat iemand trapt. We kunnen begokken natuurlijk wat de weerstand is. Dat is altijd een beetje de grote onbekende.
Mm-hmm.
Maar we kunnen zien wat het vermogen is wat iemand aan het trappen is. Dus aan de hand daarvan kan je dan je schema weer aanpassen.
Dus klopt het dat als er een wielrenner weg is en ze zien van, joh, die is al, die heeft zoveel vermogen getrapt. Dit wordt kansloos. Laat je maar af. Wordt een koers ook zo bepaald dat ze gewoon naar het vermogen kijken of het nog zin heeft om door te gaan of niet?
Dat weet ik niet.
Ja, ik ben namelijk een keer betrokken geweest bij een project van Giant.
Ja.
En dan was de theorie, dus ik weet niet hoe ver ze nu zijn, dat dus letterlijk een tablet in je auto, zoveel vermogen trap je. Het peloton rijdt ongeveer zo hard, dus het vermogen in het peloton zal gegenereerd zijn. Het parcours loopt zo, de wind gaat tegenstaan. Laat maar zitten. Ja. Of, jij gaat het redden vol door.
Ja.
En dan gaat dus de ploegleider dat dus bepalen.
Ja. Nou, dat wou ik net zeggen. Dat is precies waar, als je de Tour volgt, waar Maarten Ducro bijvoorbeeld altijd op afgeeft, dat een wielrenner op die manier alleen nog maar een leverancier van vermogen is.
Ja.
En verder doet hij wat hem gezegd wordt. Ja. En of het daar leuker mee wordt, dat weet ik niet.
Hoe kijk jij er naar, Arend?
Nou, die kritiek heb ik ook wel vaker gehoord. En voor een deel kan ik het ermee eens zijn natuurlijk. Je wil natuurlijk geen robotfietser worden, waarbij je gewoon maar opdrachten krijgt en het maar moet executeren. En als het niet lukt, dan word je gewoon in de berm gezet. Van nou pech, de motor is stuk. Aan de andere kant vind ik wel, ik vind het heel erg spannend om technologie en zo in te gaan zetten om die marginale verbeteringen voor elkaar te krijgen. Dus ik vind het wel heel erg leuk als je zegt, ja, maar die communicatie is heel slecht. Waarom gaan we die niet gewoon gebruiken om tot een betere prestatie te komen? En dat hoeft nog geen eens te betekenen dat je dan een robotfietser hoort, maar dat je gewoon met actuele informatie gewoon een nieuwe strategie bouwt.
Maar nog even over die communicatie. Dat is inmiddels toch wel opgelost. Want dat is
de regels zijn heel streng.
Oh, het kwam niet door de regels.
Ja. Nee, het kwam niet door de regels heen, jammer genoeg.
Oké, heb je daar nog invloed op? Gaat daar nog iets mee?
We doen ons best. Er is een heel mooi project met KPMG en Sunweb om eigenlijk al die data in de cloud te hebben daarboven. En om constant met die cloud alleen maar te communiceren. Dus ook alle algoritmes en nieuwe plannen, alles zit in die cloud. Dus, en ook die renner stuurt alles naar de cloud en trekt het ook weer daarvan terug op zijn fiets. En ziet dat daar.
Waar je dus een nieuw plan kan maken, wel met je wegfiets of niet.
En de coach ziet het in zijn wagen en die heeft dan een idee. En het enige wat de renner moet doen is, hij moet gewoon naar zijn plan kijken. En dat plan is niet meer een papieren strook op zijn frame geplakt, maar dat plan zit gewoon in die smartphone.
En wordt in real-time aangepast.
Wordt real-time aangepast. En op den duur wordt hij daar natuurlijk ook gevoelig voor. Van, oh ja, daar zijn veranderingen in. En zo kunnen we ook nog beter presteren.
Krijgen renners ook via een scherm op hun stuur informatie?
Ja.
Dat is het geval.
Ja. En nu is dat door de UCI heel beperkt. Ik ken de regels niet precies hoor. Maar er zijn bepaalde dingen die je wel kan doen. En bepaalde dingen wat je gewoon niet mag doen.
Nou, wat ik verschrikkelijk mooi vond. Dat je het aantal watts nu kan zien.
Ja.
Kijk, en als je watts iets zegt. Ja. Weet je, die fietsen ze gewoon. Wat een hele interessante was een paar jaar geleden. Toen hadden ze uitgerekend dat toen Froome een keer de Tour won. Toen vier keer gewonnen, maar hij won een keer. Toen heeft hij maar 6 minuten een ongelooflijk vermogen gereden. Daarmee reed hij weg. En dat verschil. En toen bleef hij weer het vermogen hetzelfde rijden als jongens erachter. En daardoor won hij de Tour.
Ja. Ja.
Dus het verschil was eigenlijk 6 minuten, zeg maar 50 watt meer fietsen dan de rest.
Ja.
Wauw. Dus dat is, als je dat helemaal als ik dat helemaal analyseert, valt dat best wel mee.
En dan is het winnen van de Tour gewoon een kwestie van timing.
Timing, 6 minuten, 50 watt meer fietsen.
Op het juiste moment even aanzetten.
Sure, het is zo simpel, de Tour winnen.
De Tour win je in bed, hè?
In bed. Oh, dat is de allerbeste uitspraak, hè? Van Joop Zoetemelk.
Ja. Ja. Nou, prijs is nog ver, dat is ook heel goed.
Dat is ook, nee, maar Tour win je in bed is heel belangrijk. Even sidestep. Die vormfactor van die fiets. Want wij zijn van de technologen. We zitten heel vaak over een vormfactor te praten. Een telefoon heeft een vormfactor. Is al heel lang hetzelfde. Wordt het anders of niet? Ga je naar assistance of niet? Die fiets, die vormfactor. Jeetje zeg. Echt al 100 jaar.
Ja.
Het schiet ook niet op.
Ja.
En er komen, Graham O'Brien, die kwamen met andere dingen, maar mag dan weer niet.
Nee.
Maar ook voor huistuin- en keukenfietsen, gaat die vormfactor is echt definitief?
Ik zeg altijd zo van, de fiets is via evolutie zo ontstaan. Als je kijkt in die oude boekjes van fietsen, dan zag je de meest idiote ontwerpen en zo. Allemaal rare ideeën, grote wielen, kleine wielen. Ja, allemaal hele grappige ontwerpen en zo. En uiteindelijk, tot in 1890 is zo'n beetje de huidige safety bicycle ontstaan. Twee wielen en een stuur, een beetje een voorsprong en een naloop. En allemaal niet zonder reden. Dus het is een evolutionair ontwerp. En als ik naar de mens kijk, dan, nou, wij zitten op een bepaalde manier in elkaar. En nou, dat werkt eigenlijk best wel goed.
Dat matcht.
Ja. En dus aan ons ontwerp hoeven we ook niet zoveel als mens te veranderen. Met onze omgeving, et cetera. Dus bij die fiets, denk ik, daar is het eigenlijk net zo. Die fiets voor dat gebruik, hè, waar die voor is. Voor zo'n wedstrijdrijden of voor dagelijks gebruik. Is dat een prima ding zo. Je ziet natuurlijk wel, als je bepaalde doelen hebt, dat je iets anders gaat maken. Bijvoorbeeld, als je heel hard wil, dan maak je een soort lichtfiets en je doet er een kap omheen. He, dus dat is het veranderende ontwerp. Ja. Maar verder, ja, nee, ik verwacht eigenlijk niet zoveel verschil.
Over die lichtfiets, hè. Ik heb dus een tijdje geleden een lichtfiets gekocht.
Oh, wat leuk.
En het kostte best even moeite om daarop te leren rijden trouwens. Dat is een interessant misschien iets om over te hebben.
Ja.
Maar eerst even over toen ik dat eenmaal kon.
Ja.
Toen verwachtte ik dus dat ik veel harder zou gaan rijden. En ik heb het geprobeerd. Ik heb dus een keer hetzelfde rondje gereden op mijn normale fiets, wat je gemakshalve een racefiets zou kunnen noemen. En daarna op de lichtfiets. Ik heb de volgorde ook een keer omgedraaid, omdat natuurlijk ook het gevolg kan zijn dat je eerst jezelf moe maakt en dan ook, dat begrijp je.
We noemen het altijd ABBA.
En ABBA, ja, tuurlijk, ja. En ik rijd minder hard op die lichtfiets. Op een of andere manier verzuren mijn dijen sneller.
Ja, ik kijk gewoon naar het werelduurrecord. Dus op een lichtfiets echt gewoon, wat is het, 90 km per uur of zo uit mijn hoofd van lang geleden. Maar goed, echt een gigantisch hard.
Ja, je hebt minder luchtweerstand, maar in mijn ervaring is het ergonomisch gewoon niet goed.
Ja, ik denk dat het vaak ook zo is. Ergonomisch is het gewoon wat minder.
Maar goed, wilt de uurkoers sneller. Dus dat is. Maar ja, dat waarom is koop je eigenlijk een lichtfiets?
Nou, om ik was ik
nieuwsgierig. Waarom, ik koop het gelijk even.
Even denken waarom het op je was.
Jongen.
Mijn nek. Ik heb nekklachten.
Ja, dat snap ik.
Ja. Dus, maar ja, toen merkte ik dat ik op die lichtfiets veel moeilijker achterom kon kijken dan op een normale fiets.
Ja.
En vervolgens dus ook dat ik eigenlijk gewoon minder makkelijk op fietste.
Ja.
Maar het leren fietsen op die lichtfiets was heel interessant. Wat ik nodig had, goddank woon ik in een heuvelachtig gebied.
Ja.
Dus het lukte mij niet om weg te rijden op die lichtfiets. En ik heb, en laat staan dus om te leren fietsen op die lichtfiets. En ik heb leren fietsen op die lichtfiets door gewoon heuvel af te gaan. En dan eerst maar eens proberen om in evenwicht te blijven. En dan te gaan proberen
opnieuw
om
leren fietsen,
te trappen. Ik moest gewoon opnieuw leren fietsen.
Ja.
En zo heb ik geleerd om in één keer vanuit stilstand mijn voet op de trapper te zetten en dan weg te rijden.
Ja.
Maar het is echt een heel ander probleem om overeind te blijven op een lichtfiets.
Herbert is een hele vrij eenvoudige fysische verklaring voor.
Leuk!
Ja.
Natuurkunde.
Je kan het vergelijken als het balanceren van een stok op je hand. Als je een lange stok hebt, dan is het vrij makkelijk om die te balanceren.
Ik begrijp het meteen.
De tijd die je hebt dat hij omvalt en jij moet iets doen, je hebt vrij veel tijd. Ja. Als je een potloodje op je hand zet, dat gaat niet lukken. En dat is met die lichtfietsen net zo. Je zit vrij laag bij de grond, dus je massa middelpunt ligt vrij dicht bij de grond. Dus je valt vrij snel om. Je omval, die karakteristieke tijd is kort. Terwijl als je hoog zit, dan is het veel makkelijker. Dus zo'n velocipede eigenlijk best heel makkelijk om op te fietsen. Dat iedereen denkt dat het heel moeilijk is.
Opkomen maar
dat
is moeilijk.
Opkomen,
is
moeilijk.
Ergens opstaan. Oké, we hebben het toch over fietsen, over vormfactoren. Even over de snelste fiets ter wereld. Want die heb jij ontwikkeld.
Nou, ik moest daar mee helpen.
Daar ben jij verantwoordelijk voor.
Dat was heel erg leuk. Dus we hadden zo'n dream team in Delft die dan aan die challenge meedoen daarin op Battle Mountain. En dat was gewoon een lichtfiets met een fairing eromheen. En we wilden dat werelduurrecord verslaan. Nou, 130 km per uur of zo. Ik weet
is het al veel hoger? Ja, prima.
Ja, 132 km per uur of zoiets. En hoe verslaan we dat nou? En toen is dat team na gaan denken. En ik mocht daar ook aan deelnemen. Toen zei ik, nou, volgens mij moet je gewoon een hele grote motor in dat ding zetten. Dus de neiging was nu om een vrij kleine atleet te nemen en daar gewoon zo'n klein mogelijke fiets omheen te bouwen. En dan denk ik, nou ja, dan zo min mogelijk weerstand en zo. En de weerstand is natuurlijk wel belangrijk, want daar fiets je tegenin. Maar je moet ook wel een goede motor hebben.
Ja.
Dus ik dacht van, nou weet je wat, dan nemen we zo'n grote motor. Dus qua fietser hadden we nog niet zo'n motor, maar er was gewoon een roeier. En die was een enorme grote sterke vent.
Maar Theo Bos heeft er ook aan mee.
Ja.
Oké, dat komt nog. Ja.
Dat weet ik niet op hoofd. Die roeier, die is toen gaan trainen om in dat ding te fietsen. Je moet wel trainen, hè, zoals je zelf al zei. Je moet daar wel heel erg aan wennen, ook aan die verschil in houding.
Ja.
Dus we hebben ook een stationaire opstelling gemaakt, zodat je niet fietsend, maar gewoon als een soort home trainer kan testen om je vermogen zo maximaal te leveren.
Hmm.
En tezamen met een goed ontwerp van die fiets heeft dat tot het verslaan van dat werelduurrecord geresulteerd.
Ja, maar Theo Bos, die ex-schaatser, die heeft ook nog, dat is in dat team, maar die faalde natuurlijk. Die roeier heeft toen gewonnen, of hij faalde niet. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar het was een mooi verhaal.
Maar het feit dat ze in de Tour en dergelijke wielerwedstrijden niet op lichtfietsen rondrijden, dat heeft dus vooral met de reglementen te maken. Ja. Eigenlijk zouden ze daarmee harder kunnen rijden, zeg jij.
Denk het wel.
Ja. Nou, TV-magazine.
Ja, maar het bewijs is er ook, want er was een Fransman, die heeft toen jaren geleden met de Tour de France meegereden op een lichtfiets. Ja. En vanaf dat jaar, daarna werd het meteen verboden.
En dat zou ook moeten gelden, want het gaat mij dan even om de theorie, hè. Klimmen. Ik heb gemerkt dat als je een heuvel oprijdt op een lichtfiets, dat is bijna niet te doen.
Ja.
En dan kun je wel zeggen dat ik niet lang genoeg geoefend heb.
Ja.
Maar Het heeft ook het voordeel van de lichtfiets zit in de luchtweerstand. En dat is dan minder belangrijk.
Dat is dan
ja, precies. Je gaat minder hard.
Helemaal eens.
Dus dat betekent dat in de Tour misschien in de bergen helemaal niet zo geweldig zou werken.
Nee, maar wat ik dan wel is een leuk vind is in de afdaling zie je dan dat mensen ineens die...
Gaan we nu de afdaling doen? Ik dacht eerst de Koga Kinzai.
Laten we het eerst over de Kinzai hebben. Ja? Dan daarna hebben we het
over. We hebben het over snelle fietsen, licht fietsen. De Kinzai is de snelste.
Gaan we het over de Kinzai.
Oké. 35% stijve, 15% lichte, 24% minder luchtweerstand. Baanfiets. Als je daarop fietst, dan de wereld wordt anders. Ja, weer Arend ontwikkeld.
Ja, nou, niet alleen. Het hele mooie is dat het natuurlijk een multidisciplinair project was. Hè. Die Accel-groep die Koga's maakte en die vroeger de fiets van de vorige fiets leverde. Ik weet de naam al niet meer van die fiets. Nou, die zei van ja, de baanwielrenners willen een nieuwe fiets. En toen was de vraag, waarom willen ze een nieuwe fiets? En toen zeiden ze, nou, omdat ze een nieuwe fiets willen. Dus het waarom was eigenlijk toch wel een beetje onduidelijk, hoor. Maar goed, Accel was toen zo slim. Dat was echt een goed besluit om te zeggen, weet je wat, we gaan dat niet zelf doen. We gaan een team samenstellen, een multidisciplinair team. En we gaan daarnaar kijken. Dus daar is geld voor vrijgemaakt. En toen dan zijn er een aantal partijen bij gehaald. Dus Accel natuurlijk als fietsenmaker. Dan Aeroflow, die dan aerodynamica doen. Die kunnen dan heel goed berekeningen doen en zo. Pontus, die dan de structural engineering doet. Want het moet een carbon fiets hoor, en dat is best wel lastig om dat goed te ontwerpen qua stijfheid en lichtheid. En dan wij over dynamica en besturing. Nou, dat was een heel mooi team. Een paar brain sessies gehad. Er kwamen de meest idiote concepten uit. En uiteindelijk convergeert dat dan ergens naartoe. En dat was vooral een observatiestudie van onze kant. Dat we zeiden van, ja, laten we eens gaan kijken wat de huidige situatie is. En daar kwam naar voren dat alle fietsen waren te klein.
Te klein?
Gewoon te klein.
Hoe kwam je daarachter?
Nou, gewoon kijken. Gewoon observeren.
Gewoon meten,
we zijn hoeken, een keer geweest, een paar keer naar Apeldoorn geweest. We zijn daar gaan kijken. En we hebben interviews gedaan met de rijders. Hè, met Harry en zo. En noem ze maar op. En dan kwam naar voren van, ja... Want ik zei al meteen, joh, die fietsen zijn wel te klein. Daar passen ze eigenlijk helemaal niet op. Ja, zei iedereen, want soms dan heb ik wel moeite met mijn ellebogen en mijn knieën. Want dan komt het tegen elkaar en zo.
Oké. Okay. De lengte dus.
Maar dat doe je dus op het gezicht en je gaat niet rekenen
nog
van
niet.
Het
nee.
vermogen. Okay.
Nog helemaal niet. Ja. Dus toen ons dat opviel, zeiden we van, ja, jeetje, dat is toch wel gek. Kan je dan wel je vermogen goed kwijt als je zo in zo'n rare, benarde houding zit? Vervolgens hoorden we van een aantal renners dat ze qua dynamica en besturing problemen hadden. Een aantal zeiden, ja, als ik in de bocht aanzet, dan wordt het heel moeilijk om tussen die twee lijnen te blijven. Dus dat was voor mij dan de boodschap van, oh ja... De besturing, de handling is blijkbaar nog niet zo goed. Dat zou dan beter moeten kunnen. En wat wij dan dynamische stuurstijfheid noemen. Dus al dat inventariserend hebben we alle berijders eerst opgemeten. Van hoe groot en hoe zwaar en hoe lang zijn ze. Vervolgens hebben we alle rijders op ergometers gezet. En bedacht van, nou, dit zou de beste houding zijn. En dan zou je je meeste vermogen moeten kunnen leveren. En dan die verschillen met de huidige houding en die nieuwe houding bekeken. En dan om iedere rijder heen hebben we gewoon een fiets ontworpen. Dus eigenlijk zijn het voor alle rijders individuele fietsen geworden. Maar het kenmerk was vooral dat alle fietsen werden verder allemaal groter. En dat was ook grappig, want die berijders, hun eerste reactie was... Oeh, een grote fiets.
Maar het gewicht bleef hetzelfde.
Het gewicht is zelfs minder geworden.
Minder, precies. Ja, dus ook
het is minder goed te maken. Doordat Pontus heel goed stuk engineering heeft gedaan. Plus dat de luchtweerstand ook nog veel minder is geworden. Omdat die mannen van die Aeroflow ontzettend goed hun werk hebben gedaan. Hebben wel naar concepten gekeken huidig. Maar gedacht ook stromingsberekeningen. Erachter zijn gekomen dat die voorbouw en die integratie met het frame. Dat veel beter kan.
Hoe beter? Hoe hebben ze dat anders gedaan? Andere vorm ook? Of?
Het is vooral. De voorbouw is het allerbelangrijkste. Want daar komt de lucht natuurlijk op af. En verder moet je ervoor op. Dus daar de integratie van het stuur met het frame is heel anders gemaakt. Dan kan je die verschillen met de oude en de nieuwe fiets wel heel goed zien. En er zijn op details in de achterkant dat er nogal veel loslating van stroming was. Ja. Daar zijn details gewoon veranderd.
Ja. Hey, en dan bereken dus, oké, die fiets was groter voor ze. Ze konden meer vermogen kwijt.
Ja.
Maar bijvoorbeeld een hoofd naar beneden of omhoog. Bereken je dan ook van, joh, je moet zoveel mogelijk je hoofd naar beneden. Want dat zie je ook in de tijdrit in de Tour. kan je daar iets over zeggen?
Nou ja, over die ideale houding. Daar worden uiteindelijk zijn er rekenmodellen van. Hè, van dus dat je antropomorfe poppen hebt die dus in die houding in dat rekenmodel zitten. Vervolgens heb je windtunneltests waar je gaat meten. Voor Sunweb hebben we ook zoiets gedaan. Hè, met kleding voor Tom Dumoulin toen hij nog bij Sunweb zat. Dus een hele pop gemaakt en in de windtunnel gezet. Hè, in de juiste houding. Nee, houding is zeker heel belangrijk.
En maar reken je ook van, ik doe mijn hoofd zeg maar 20% of 50% naar beneden en ja. Dat scheelt dan weer.
Ja.
En hoeveel scheelt dat dan? Mensen willen gewoon getallen nu horen.
Ja, ik ken de getallen niet, sorry. Maar dat scheelt echt. Het scheelt enorm.
Okay.
Ja.
En daar heb je ook ergens een optimum, neem ik aan. Hè? Want je moet zo lang mogelijk dan naar beneden kijken. Maar je moet ook wel een bepaald minimum aantal momenten naar boven kijken om ervoor te zorgen dat je niet in een put rijdt of iets dergelijks.
Nee, maar goed, als je dat natuurlijk op de baan is het natuurlijk helemaal makkelijk. Dan moet je, want dan kan je bijna. Okay. Ja. En die stijfheid. Weet je, het is altijd wel mooi. Want ik heb mijn racefiets weg naar het gat. Het grofvel, ja, echt spijt van.
Oh, wat
ik heb een handgemaakte fiets, echt dom. En ik fiets. Ja, is echt dom. Is echt dom. Maar goed, ik fietste dus alweer 10 jaar geleden. Toen dacht ik, jeetje, wat fiets dat? Hoe maak je veel snelheid? Omdat het natuurlijk veel stijver is dan een normale huistuin- en keukenfiets. Kun je daar iets over zeggen? Kan je onbeperkt stijf of zit daar een optimum?
Dat is echt iets voor die structural engineers. Hè, ja. Voor die, om te zeggen van waar gaan we het materiaal weghalen en waar gaan we het stoppen. Ja. Dat is steeds de keuze. Hè? Want ja, je kan wel steeds materiaal toevoegen en dan wordt die stijver. Maar dan wordt die ook weer zwaarder. Dus,
ja.
En dat is hun expertise gewoon. Daar zijn ze goed in. Daar hebben ze rekenmodellen voor. Maar ook meten. Hè, want die rekenmodellen hebben ook zo hun beperkingen. Dus je moet altijd een prototype maken. En altijd in die bank inklemmen. En altijd weer gaan meten. En dan zie je ook altijd wel weer verschillen. Maar ze zijn daar gewoon heel erg goed in.
En de psyche van die wielrenners, dus dat ze hebben van, want je zei van, ze zijn allemaal te klein, ja, die fiets is te groot, de psyche boep naar beneden.
Ja.
Het is ook heel veel moraal natuurlijk. Ja.
Nou, dat was best ook wel moeilijk in het begin, want ik dacht, oh jee, als dat maar niet de beperkende factor gaat worden van, oh, zo'n die grote lompe fietsen en zo geworden. Nou, lomp niet, want ze waren niet zwaar.
Mm-hmm.
Maar, gelukkig heeft ook dat geweldige team ons geholpen, want ze zijn natuurlijk hele goede renners, die Olympische baanfietsers. En ze hebben meteen met die fiets, hebben ze WK gouden medailles gereden, hè?
Ja, dus dan is het snel voorbij. Als
en dan
je
is het
één
meteen
keer
voorbij.
Pak hebt, ja.
En ik was daarnet ook, dat merk je in gedachten eigenlijk toch meer op de weg dan op de baan. Maar dat die fietsen te klein zijn, is dat op de weg ook het geval? Of was dat alleen op de baan het geval?
Weet ik niet, want daar heb ik nog nooit naar gekeken op de weg.
Ja, maar dan zou jij zo naar kunnen kijken.
Wat zeg je?
Nee, maar dan zou jij zo naar, als je op de baan landt.
Ja. Ja, dat is wel interessant dan.
Zeker.
En hoe is het zo gekomen? Want dat die fietsen uiteindelijk te klein zijn geworden, dat is best raar. Omdat je verwacht dat als op een gegeven moment iemand een fiets kleiner maakt of zo, dan kan zo'n renner moeilijk zeggen, ja, dat gaat beter. Want het gaat namelijk slechter.
Nou, ik denk dat, ik vermoed eigenlijk dat het komt vanuit het idee de lichtste fiets. Er is altijd een quest, hoe noem je dat? Zoektocht geweest naar de lichtste fiets. Iedereen wil een zo licht mogelijke fiets. Hè? En dat ze een keer een extra gebakje hebben gegeten, dat telt niet. Maar dat die fiets dat er een paar gram af is, dat telt wel. En ik denk dat het in die wereld zit ongeveer.
Ja. Leuk verhaal trouwens. Ik weet niet waar. Ik denk dat ik het uit de renner heb van Tim Krabbe. Er schijnt dus een renner te zijn geweest. Waarschijnlijk waren het er wel meerdere. Die gewend waren om, als de finish naderde, dan dronken ze hun bidon leeg. Van alles in de gewicht.
Dit is een hele bekende.
Dat is een hele goeie.
Dit is een hele bekende.
Ja, heel
mooi.
Heerlijk.
Nog meer over die Koga-fiets. Kunnen we daar nog uitdiepen? Ik denk even aan de banden. Is dat gewoon, zit daar maximum aan?
Ja, bij die band. Ik wil het liever bij het, van nu de Tour de France en over de banden hebben.
Ja?
Want daar is me wel wat opgevallen.
Ja, mooi.
Nou, wat mij opvalt eigenlijk bij die fiets, dat we naar een heleboel aspecten kijken. We kijken naar gewicht en naar stijfheid en houding en zo. Maar de bandenkeuze hebben we het eigenlijk nog niet zo over gehad. En ook het idee van, want, en dat begon eigenlijk met de Olympische Spelen in Zuid-Amerika. Waar was het?
Rio.
Ja. Daar is dat meisje toen vreselijk gevallen in de afdaling.
Van Vleuten.
Ja.
En ik dacht altijd van, ja, waarom zetten we nou niet andere banden op die fiets bij de afdaling?
Ja, dat denken heel veel mensen.
Het een wetenschap.
En
droogweerbanden, natweerbanden.
Ja, en niet zomaar banden, maar echt gewoon substantieel andere banden. Want er wordt nu al gesproken over dat je regenbanden hebt. En bij de laatste Tour de France hadden ze het erover. Ja, maar ze hebben regenbanden gemonteerd. Maar nog ging iedereen vreselijk onderuit.
Ja.
En naar mijn, ja, in mijn humble idee moet dat gewoon veel beter kunnen. En ook de voordelen die je volgens mij hebt om bij een afdaling goede grip te hebben, zijn enorm, denk ik.
Ja. Ja.
Ja.
Zeker in de natte.
Dus dan zou je dus, als je banden. Zou je dus van fiets of banden moeten wisselen?
Ja, ja.
Want
ja,
als je boven bent, superlicht, superlicht, superlicht als je naar boven gaat.
Ja. Als die regenbanden zwaarder zijn, dan wil je ze natuurlijk niet op je fiets hebben als het droog is.
Precies.
En omgekeerd.
Ja, maar hoeveel meer weerstand ze nou hebben, dat valt eigenlijk best wel mee. Allereerst begint het ermee dat het hele onderzoek van banden ligt altijd bij de bandenfabrikanten op het moment nog. Dus dat is allemaal in-house en we horen er helemaal niks van. We weten er niks van en ieder is op zichzelf bezig. En er is eigenlijk heel weinig bekend over die fietsbanden. Je ziet wel nu, en dat is wel grappig, bij stadsfietsen bijvoorbeeld, een neiging om bredere banden te monteren. Mm-hmm. En dan denkt iedereen, oh, die hebben ook meer rolweerstand, maar dat hoeft helemaal niet. En dat merk je ook wel. Dus dat gaat eigenlijk best wel goed. En je ziet ook bij e-bikes en speedpedelecs ook steeds vaker die wat bredere banden.
Maar is het echt
banden.
Zo? Heb je dat berekend? Of?
Nou, je kan zelfs zo uitrekenen dat eigenlijk de rolweerstand misschien zelfs nog wel eens wat minder zou kunnen zijn. Omdat als je een hele smalle band hebt, dan is het contactvlak vrij lang gerekt. En dan zal de weerstand, dat is waar grijpt de resultante van de contactkracht aan, die is een beetje uit het midden en dat is je rolweerstand. En als je een lang contactvlak hebt, ja, dan zal die verder uit het midden zijn dan dat je een beetje een cirkelvormig contactvlak hebt. Aan de andere kant zeg je, ja, bij cirkelvormig contactvlak heb je nogal wat zijdelingse verliezen die je niet meer terugwint aan vervormingen. Dus ja, het is een beetje om het even. Er wordt niet zoveel onderzoek naar gedaan en dat vind ik zelf wel heel erg jammer. Mijn handen jeuken om iets aan banden te gaan, fietsbanden te gaan.
We
zijn al begonnen, maar we hebben nog een bedrijf nodig.
Ja, maar dat lijkt me ook. Want ik denk aan de Formule 1, alles Pirelli, precies. Helemaal alle onderzoek zit daarin. En ik denk nu Pirelli gaaf, want zij doen al die banden. Dus je kan het je voorstellen.
Nou ja. Ik heb iets. Er komt waarschijnlijk iets met Pirelli aan binnenkort. Maar nou, we moeten het maar even afwachten.
Nou, ze zijn echt, zouden dom zijn als Pirelli niet vol in het fietsen stapt. Want dat is een hele grote markt. Ja. Wielrennen, niet normaal. En ik heb geen belang. Uiteraard niet. Even, maar. Weet je, ik fietste bijvoorbeeld mijn banden altijd zo hard mogelijk op. Altijd sliks. Weet je, dat is zo min mogelijk. Dat heb ik toch goed gedaan? Of had ik alles gewonnen als ik dat anders had gedaan?
Hangt een beetje af van wat het type wedstrijd was.
Gewoon een criterium.
Als je gewoon vlak moest rijden met allemaal maar geen afdalingen. Waarbij eigenlijk het niet zo belangrijk was dat je goed lateraal contact hebt in bochten en zo. Nou, dan is dat helemaal
prima.
Goed.
Oké, gelukkig. Ja. Oké, dus daar is winst te behalen. We hebben het nu over afdalen gehad. Ja, nu komt er een theorie. De afdaaltheorie. Je hebt toch onderzoek gedaan hoe je moet afdalen? Want je ziet ze tegenwoordig natuurlijk allemaal helemaal in de fiets zitten. Ja. Dat is één ding, maar er is nog iets.
Nou ja, een van de projecten die we hebben is hoe je kan je nou veilig en snel afdalen? Dat is de grote vraag. Hoe moet je dat nou doen? En Sunweb had vooral de vraag van, ja, we hebben renners die zijn, dat zijn gewoon geen goede dalers en anderen wel. En dan, ja, hoe trainen we ze? Nou, dan zeggen we, nou, rij maar achter hem aan. Nou, hij weet hoe het moet. Ja, rij maar achter hem aan. Wat doet hij dan? Geen idee. Dan probeer je hem te volgen. Dan of je dondert uit de bocht of zo. Of je doet iets anders.
Dan ga je harder rijden dan jij.
Dus ja, dat is natuurlijk geen echte trainingsmethode. Dus wij dachten van, nou, oké, dat willen we wel doen. We willen best wel feedback geven hoe je moet afdalen. Maar dan moeten we eerst maar eens uitvinden van, hoe daal je dan zo goed mogelijk af? He, dat is echt wetenschap. Eerst maar eens gaan meten wat is er aan de hand. Dus hebben we een fiets genomen. Hebben hem uitgerust met sensoren. Dat we alles kunnen meten. Waar rij je op de weg? Hoeveel leun je? Hoe hard ga je? Hoeveel stuur je? Wat is jouw positie? Wanneer rem je? En daar hebben we met de ploeg aantal op een testafdaling van, wat was het, een minuut of hebben we metingen gedaan. En dan de snelle vergeleken met de langzame. Van wat is nou het grote verschil? En dat was toch wel een verrassend resultaat. De snellere, die remmen minder. Ja, dat wisten we ook wel. Maar wat bleek nou? Zij waren veel beter in dat remmen uitstellen en dan heel erg hard laat remmen. Waren gewoon heel goed in. Nou, dus dat. En qua ideale lijn deed iedereen allemaal ongeveer zo'n beetje hetzelfde. Dus dat vertelt ons van, oh, we hebben dus blijkbaar een feedback-instrument nodig om de berijder te vertellen van, nou, nu moet je gaan remmen. Of je hoeft nu nog niet te remmen. En dat is eigenlijk voor de toekomst het idee dat we zo'n soort augmented reality voor de training willen geven aan rijders. Ja. Om zo te gaan trainen tijdens een afdaling.
Okay, dus de, maar
om
dan,
die angsten te overwinnen. Want het, naar ons idee heeft het ook met angst te maken. Op een bepaald moment. De een is gewoon minder bang dan de ander. En die moet dat overwinnen op een of andere manier.
Want je kunt die kennis op twee manieren toepassen volgens mij. Wat jij nu zegt, zo te horen. Dat is, je gaat die ideale, niet alleen de ideale lijn. Maar ook de ideale remtiming enzovoort. Ja, ja. Ga je met ze oefenen voor bepaalde afdaling dan. Ja, hè? Dan moet je een bepaalde afdaling gaan oefenen. En dan kun je dat in de vingers krijgen. Maar je kunt het ook real-time doen. Want ik heb net gehoord, die wielrenners hebben een schermpje. En je kunt ook op dat schermpje gewoon vertellen, daar moet je rijden en nu moet je remmen.
Klopt, ja. Dat zou een modaliteit zijn.
En dan is de fietser weer de robot.
Ja, ja, dat kan. Maar tijdens de rit mag het sowieso niet. Heb ik begrepen. Okay. Maar goed,
dan weet je het ook vaak niet. Dan heb je toch afdalingen. Weet je, je kan niet. Ja, sommige afdalingen wel. Want die zijn bekend natuurlijk als je de auto is afdaalt.
Je kunt het allemaal 100 keer doen.
Nee. Voor ons was het in eerste instantie, hebben we het alleen bedoeld als trainingsinstrument. Van hoe kunnen we die mensen die er nog niet zo goed in zijn, op een veilige manier gaan trainen.
Ja.
Je zou het ook bij een wedstrijd in kunnen zetten als adviseur van aan de renner.
Tuurlijk. Maar het is best wel vanzelfsprekend. Want ik denk aan de Formule 1. Ik weet niet of jullie ooit autoracen hebben gedaan. En dat zegt als iemand naast je zit, die zegt alleen maar nog niet remmen. En als je niet bocht, dan moet je ineens vol remmen. Ik heb een keer naast iemand, denk je, nou, ik ben dood. Dat denk je echt. Ja. En op het allerlaatste moment gaan ze vol in de remmen. Dus Max Verstappen, die moet dus, zijn rem is zoveel weerstand. Dus 120 kilo moet hij in één keer wegdrukken. Dus het is ook op het laatste moment. En dan gaan ze door die bocht. Eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Dus er zit iets in dat dus universeel is.
Ja.
Dus die fietsen zijn er ook wel laat in. En Formule 1-coureurs die voelen dat natuurlijk aan. Ja. Wanneer wel, ik ben te, en ook wat ze ook doen.
Nou, ze worden ook op getraind, denk ik. Ben, want er is natuurlijk die hele discussie geweest over robotformule rijders.
Ja, daar komen we, dat wil ik zo opkomen op dat simraces. Want ja, eigenlijk is een Formule 1 coureur die rijdt maar 3 dagen in 2 weken. Hij is eigenlijk simcoureur, want hij rijdt de hele week, iedere dag rijdt hij in die simulator. In de simulator. Dat wilde ik zeggen. En het is natuurlijk ook met Formule 1, ja, omdat ik dat toevallig weet, daarom vertel ik dat. Het is ook hoeveel procent je remt. Dus bij sommige bochten rem jij op 83% van wat je moet remmen en sommige 86%. Dus hoe hard.
Ja.
En dat moet je ook aanvoelen. Ja. Formule 1 heeft natuurlijk banden die gaan stuk. Dat heb je met wielrennen nog niet. Maar ik denk als we dat doorevalueren, dan rem je je banden en je remblokken kapot.
Ja.
Kun je nog iets vertellen over die remmen, denk ik ineens? Want ze hebben tegenwoordig natuurlijk schijfremmen.
Ja.
Is dat nog?
Nou, daar hebben we nog niet zoveel naar gekeken. Ik kijk wel naar schijfremmen en velgremmen. Maar dan vooral vanuit de consumer market dat ze erg piepen.
Oh, ja.
Dat de klant klaagt van, ik heb hier een dure fiets, maar mijn remmen piepen. En dan zegt de fabrikant, ik weet niet hoe ik dat op moet lossen. En dan soms monteren ze maar andere remblokjes in de hoop dat het helpt. Hebben nu een heel mooi onderzoek lopen waarbij we kijken van, ja, maar waar dat piepen wordt gemaakt bij de remblokjes, maar hoe wordt het afgestraald en waar komt het geluid dan terecht? En zo proberen we tot een oplossing te komen. Dat is wel heel erg leuk.
Kun je iets over zeggen waar het geluid vandaan komt?
Nou, we hebben gezien dat we dachten, nou, misschien straalt het wiel het geluid wel af of zo, maar het blijkt dat de voorvork vooral het geluid afstraalt en in een soort torsiemode. Ja, dat hadden we ook helemaal niet verwacht. Achteraf zeg je,
echt een stemvork.
Ja, precies. Achteraf zeg je, nou ja, dat klinkt eigenlijk ook wel logisch dat zo gebeurt.
Ja.
Nou, vervolgens moet je dan gaan verzinnen hoe kunnen we het dan verbeteren, zodat het geen geluid, niet dat geluid zo afstraalt. Dat is dan weer een volgende stap.
Maar ik heb dat uit het peloton nog nooit gehoord. Dat,
echte, dat piept niet, nee.
Dat die remmen krijsen als ze de bocht omgaan.
Nee. Nee.
Ik vind het soms wel fijn hoor, want ik ben de gelukkige eigenaar van een heel vloot met fietsen waar ik elke keer weer op kan gaan rijden van, oh nou pak ik die eens en wat leuk. En ook die piepende fiets heb ik ook wel eens een tijdje op gereden. En het is wel leuk, want het is een soort bel. Als je wil aan zeggen, hier kom ik aan, dan knijp je even je rem door. En dan iedereen, wat is
het? Ja, precies. Dat is wel handig. Dus even over de afdalen. De bedoeling is dat een Formule 1 coureur zit in een simulator en de afdalen, een wielrenner, die gaat dan in een simulator zitten. Ja. En dan leert hij afdalen.
Absoluut.
Is dat al gemaakt?
Nee, was maar waar. ik zou hem zo graag mijn handen jeuken om dat ding te maken. We hebben natuurlijk wel al dat ze het parcours verkennen vanaf beeld. Hè, van hoe gaat de afdaling lopen. En dat ze gewoon die video afkijken en zo. Maar ik zou het heel mooi vinden als je gewoon een stationaire opstelling had. Waar je gewoon kan trappen en dat je het beeld, dat je ziet waar
het weer gaat. Maar hoe maak je dat realistisch? Want als je die haarspelbocht ingaat. Dan krijg je natuurlijk allerlei G-krachten. En je moet leunen en noem maar op. En hoe simuleer je dat?
Nou, we hebben nu in Delft een fietssimulator staan. En ik zeg altijd dat is de fietssimulator. Met de emmer. Want anders werkt het niet. Dat is gewoon een fiets. Die staat gewoon rechtop. En daar kan je op trappen. En je kan erop sturen. En er zit een motor bij het sturen. Dat je voelt de goede krachten tijdens het fietsen. Die zijn heel belangrijk voor het fietsen. Je hebt zo'n augmented reality bril op. Zo'n Oculus Huppeldepup Rift.
Ja, virtual reality.
En dan klopt alles. Hè, als je om je heen kijkt en zo. En dan ga je trappen. Nou, gaat allemaal prima. En als je dan een heuveltje opgaat, dan voel je in je maag van, oh, ik ga de heuvel op. Terwijl dat ding staat gewoon stil, hoor. Er gebeurt niks. Maar op het moment dat je de bocht omgaat, dan ineens ga je leunen op dat ding. En dan word je misselijk en alles raakt in conflict met al je sensoren en er klopt niks van en je hebt de emmer nodig.
Ja.
Dus daar zijn we nog gewoon mee bezig om daar beweging, hè, wat jij zegt, je wil die G-krachten voelen, je moet kunnen leunen.
Wat heb je daarvoor nodig?
We hebben daarvoor nodig een klein bewegingsplatform wat we redelijk snel kunnen regelen. Dus qua beweging kunnen aansturen.
Je moet een helling aanbrengen om de versnelling te
laten. Ja, we moeten een helling aanbrengen om de versnelling te kunnen neppen. En dan moeten we er ook voor zorgen dat je vestibulair orgaan niet al te veel roet in het eten gooit. Dus ja, het is een heel open onderwerp. Zeker ook omdat als we kijken weer naar de autosport of naar de auto-industrie. Autosimulatoren, vluchtsimulatoren. Die zijn ook behoorlijk goed, maar ook nog niet helemaal goed. Een van de problemen is bijvoorbeeld afstand en snelheid schatten in een simulator. Autosimulatoren bijvoorbeeld. Dat is een bekend probleem. En daar is ook nog steeds de oplossing niet voor. Dus het is wel een heel uitdagend iets.
En wat beperkt je hele tijd? Is dat heet het geld?
Geld, ja.
Daar word je ook gek van.
Ja.
Beperkingen zijn ook goed, want dan word je creatief, snap ik. Je zag een paar jaar geleden bij de Tour voor een proloog, hadden ze een virtual reality bril op, heel hip. En dan gingen ze het parcours zien niet meer, omdat het naar mijn idee waarschijnlijk niet werkte.
Ja,
weet je iets meer van? Ja, weet je,
weet ik niks van.
Nee. Als je dat geld niet beperkend was en je had onbeperkt budget, waar zou je er nu onderzoek naar doen en wat zou je dan verzinnen?
Als ik dat had, dan zou ik een aantal dingen willen doen. Ik zou zowel in de consumer market zou ik wat meer bezig willen zijn over op- en afstappen bij fietsen. Dat gaat nog steeds vreselijk verkeerd. Er gebeuren heel veel ongevallen. En dat is gewoon een heel lastig probleem. Daar zou ik gewoon mensen en geld op in willen zetten.
Ja.
Ik weet de oplossing niet. En daarom zeg ik, dat is echt ligt heel erg open.
Welke denkrichting heb je? Inderdaad, ik zit...
Nou, ik heb wel een denkrichting. Het idee is dat die fiets, die kan leunen en sturen. En als die stilstaat, kan die dat ook. En dan heb je dus een apparaat met twee bewegingsmogelijkheden. En dat is heel moeilijk te behappen. Stel dat je dat stuur even vast zou zetten, dan heb je alleen maar een ding wat leunt. En dan is het misschien wel makkelijker om op te stappen en te beginnen bewegen. Maar zo gauw die beweegt, moet dat stuur weer los zijn. Dus een beetje in die richting. Maar ik weet het niet. Het ligt heel open.
Ja. Ik vraag me nog wel af, omdat je net zei, geld is de meest beperkende factor. Dat ging volgens mij nog over de topsport.
Nee, voor het hele onderzoek. Nee,
precies, want ik dacht, waarom als elke seconde miljoenen waard kan zijn, waarom is geld dan eigenlijk een beperkende factor? Maar dat is dan niet de goede vraag, blijkbaar.
Die geldstromen binnen de topsport, dat weet
moeizaam,
ik niet precies hoor. Hoe dat gaat. Dat is heel lastig.
Nee,
je weet natuurlijk pas achteraf dat je secondes kunt winnen.
Wat je naar mijn idee moet doen.
Precies.
Maar je weet ik veel, maar goed.
Vertel dat maar.
Het R&D-budget van Pirelli gaat natuurlijk heel erg naar de Formule 1.
Ja.
Dus als het R&D-budget een gedeelte van Axel, van Vredestein, van Pirelli, van Pon. Ik noem even een paar fietsenmakers en een paar bandenmakers van Shimano. Als je dat in combinatie doet met een TU Delft, met een professor fiets. Weet je, dan zeg je niet dat het dan effectiever is, maar dan krijg je wel andere. Kijk, er zitten nu gewoon jongens vieze handen te maken bij Pon en Axel. Die gaan ook iets verzinnen. Je kan dat uitbreiden met drie promovendi en zo, naar mijn idee.
Ja. Nou ja, die aanzet is al een aantal jaar geleden begonnen, natuurlijk met de langlopende samenwerking met Sunweb die we hebben.
Ja.
He, dat is het eerste. En daar zijn dus ook mooie projecten uitgekomen, ja, waar ik nu zo over verteld, ja, heb. En hetzelfde is eigenlijk nu aan de orde met PON, he, dus de
ja, maatschappij
achter de Koninklijke Gazelle.
Ja.
We zijn binnen met PON, dus met die Koninklijke Gazelle, zijn we heel erg bezig met allerlei nieuwe projecten. He. Connected bicycles.
Moet ik ook nog over hebben, ja.
Gewoon ook van, om het fietsen veiliger en gezonder te maken en zo. En te proberen ook meer mensen op de fiets te krijgen.
Nou, de connected bike.
Ja, connected bike. Ja,
wat gaat die
voor fietsen? Leuk, want het is, dat is weer technology-driven iets. Dat was dus we hebben een e-bike tegenwoordig. En op, ja, in een e-bike, daar moet je meten hoe hard de fiets gaat. En om een of andere reden zit daar ook een IMU, een sensor in, die meet over leunen en het sturen en zo. Nou, die zit daarin. En er zit ook GPS-locatie in. Misschien ook wel in verband met die diefstal en zo. En vaak wil de gazelle weten, waar is mijn fleet? Hè? Waar zijn mijn fietsen allemaal? Dus daar zit een GPS-locatie in.
Zit die in alle e-bikes? Want ik weet
in alle moderne e-bikes zitten die sensoren tegenwoordig. Dus er zit
en hebben we gelijk, waar gaat die data heen?
Dat is ook een mooi punt. Er zit een gyro in, een accelerometer zit erin, een snelheidsmeter natuurlijk voor de voorwaartse snelheid, een temperatuurmeter, waarom weet ik ook niet, en een GPS-locator. En een torque-sensor natuurlijk van hoe hard je aan het trappen bent, maar dat is voor die ondersteuning. Nou, met al die sensoren tezamen kan je zeggen van, hey, maar kunnen we daar niet meer mee doen? Kunnen we dan niet uitvinden waar is de fiets op dat moment? Kunnen we dan niet helpen om bijvoorbeeld snelheidsbeperkingen wat makkelijker op te leggen? Hè? Geofencing doen. Je hebt prachtig een speed pedelec, maar in de stad, ja, mag je niet harder dan 30. Klaar. En dat gaat vanzelf.
Wordt de, erop zetten, ja,
wordt de support, gaat de turbo naar eco toe en dat is het dan. Dat zijn natuurlijk technologisch heel interessante dingen. Maar ook vanuit veiligheid. Van voertuigen kunnen nu met de Internet of Things kunnen met elkaar praten. Zien waar is iedereen. En zo ook bedenken van wat is een veilige route. En
gaan we maar
niet hier naartoe. Want het is hier veel te druk en veel te gevaarlijk.
Ik heb filmpjes gezien met stoplicht. Dat was natuurlijk een future filmpje.
Maar. Ja, maar nou, dat is nu realiteit. Is hè? Want er is een traject tussen Amsterdam-Zuid en Schiphol gelegd.
Ja, Herbert.
Ja, en dat is met BAM en gezellig gedaan. En dat is met intelligente stoplichten. En
fietsstoplichten. Vrijheid.
Ja. En alle rambam zit daar allemaal in en zo. Om te laten zien van, nou, die commuters, die mensen die naar Schiphol gaan, die kunnen ook best wel op de fiets komen en het kan ook best wel snel.
Zo.
Ik dacht dat je ging vertellen dat die fietsen niet meer voorbij een rood stoplicht wilden.
Dat zou ook wel heel mooi
zijn. Nee, ze gaan gewoon op groen.
Ja, maar dat doe ik tegenwoordig.
Maar goed, is het een beetje gimmickachtig of echt?
Nee, helemaal niet gimmickachtig.
Nee?
Nee, vind ik helemaal niet. Nee,
ik heb nooit.
Ja. Waarom vind ik het niet gimmickachtig? En dat heeft ook met regelgeving te maken. Speed pedelec, dat begon heel enthousiast hè, in Nederland. Totdat ineens die apparaten de weg op moesten en niet meer op het fietspad mochten rijden.
Ja.
En ik begrijp wel waarom. Omdat je snelheidsverschillen hebt. En die snelheidsverschillen zijn gewoon gevaarlijk. Ja. Zeker op zo'n wegdeel als het fietspad. Dus je wil allemaal uniforme snelheid hebben. En dat wordt dan opgelegd door te zeggen van, nou, oké, als je dan harder kan, dan moet je maar op de weg. Maar het gekke is natuurlijk dat we bij zulke soort voertuigen de snelheid aan het voertuig ophangen en niet aan het wegdeel. En we moeten eigenlijk een soort shift maken in denken en zeggen, nee, een wegdeel heeft een maximum snelheid, een aantal rijders mogen daarop en die moeten zich gewoon aan die snelheid houden. Toch?
Ja.
En dan kan je zeggen, op het fietspad mag een fietser, een brommer, alles mag erop, als je maar niet harder dan 25 gaat.
Ja.
En dan zegt iedereen meteen, ja, maar hoe ga je dat handhaven? Hè? Amsterdam is een voorbeeld ervan, met de snorscooters of wat was het, op het fietspad. En ik geloof, handhaving is wel redelijk gelukt nu. Maar nou, nee, ze moesten de weg op, ik weet het verhaal nog niet. Maar handhaving was een groot probleem. Maar die technologie kan je daar dan weer bij helpen. En het heeft tot effect gehad, die speed pedelec op de weg, dat die dingen helemaal in populariteit zijn gezakt. En dat is jammer, want voor het commuten is dat een geweldig apparaat. Want je kan als je nu 20 of 25 kilometer van je werk woont, kan je zo met zo'n speed pedelec daar naartoe rijden. Binnen hè, dat tijdslot wat je bereid bent om aan reis te
maar besteden. Maar als op allerlei wegen of paden die speed pedelec niet meer harder wil dan 25 kilometer per uur, dan worden ze toch weer minder populair, maar dan duurt het toch weer langer over.
Nou, die test heb ik dus zelf gedaan. Dat is wat het zei. Het is zo leuk. We hebben allerlei soorten fietsen staan. Dus dan zeg ik van, nou, dan pak ik eens die. En dan kan ik dus ook eens proberen hoe dat is. En nu rijd ik dan op zo'n speed pedelec. En ik woon in in Rotterdam, in het centrum. En ik ervaar, ik heb ontheffing trouwens van de stad gekregen. Met mijn speedpedelec mag ik officieel op het fietspad. He, dat kan je aanvragen. Alleen dan mag je niet harder dan 30. En moet je allemaal beloven en ondertekenen. Maar gewoon om te ervaren, hoe is het nu om zo te fietsen in de stad met een voertuig wat harder kan, maar je gaat niet harder. Je doet het niet. En nou, dat is natuurlijk ook persoonlijk, maar ik vind het eigenlijk wel prima zo.
Dat gaat heel goed. Ook met je auto. Mijn auto wordt echt heel hard. Maar
maar doe je niet. Kan nog harder.
Zo is het toch? Ja, nee, dat begrijp ik. Ja.
Hey, je had ook wat met de vouwfiets. Dat vind je een onding.
Ik vind de vouwfiets een geweldig ding.
Oh, geen onding.
Ja, geweldig ding. Man. Maar hij vouwt heel goed. Maar hij fietst niet zo lekker. En ik heb zelf zo'n mooie vouwfiets gekocht. En echt waar, hij gaat heel goed. Maar de rijkwaliteiten zijn gewoon niet zo goed. En het kan beter volgens mij.
Ja.
Ik heb er zelf dan een. En best wel in het hoge segment. Hè, zo'n Brompton. Echt gewoon een goed ding. Vouwt heel goed. Maar één hand aan het stuur vind ik eng.
Ja,
om daarmee te fietsen.
Stuurt altijd raar.
Maar wat ga je uitvinden om dat te veranderen?
Nou, ik hoef niks uit te vinden.
Nee, wat ga je doen? Even wat
tijd en geld hebben en dan gaan we eraan werken.
Oh, dus het is nog ook helemaal open.
Het ligt open, want het is gewoon een kleine ontwerpwijziging van de balhoofdhoek een beetje zo en de naloop een beetje zo en dan het stuur een beetje zo en dan, nou, dan rijdt hij gewoon veel beter.
Er ligt best wel veel open nog. Heb
ligt heel veel
open. Heb je veel collega's wereldwijd die zich ook mee bezighouden?
Het is een vrij klein groepje.
Ja, dat
die
zich
mee bezighoudt, dat klopt. Maar gelukkig gaat het ook wel door. Want je ziet het wel aan me. Ik ben al iets ouder dan jij
maar
bent.
Maar je hebt goede mensen nu die...
Ik heb gelukkig een hele goede opvolger. En die is toevallig nu deze zomer aangekomen in Delft. We zullen een tijdje samenwerken. En dan daarna moet ik met pensioen. En dan neemt hij het stokje over. En dan zet hij het fietslab gewoon voort. Dus het wordt allemaal voortgezet. Het groeit langzaam. Ja.
Ja. Zal ik nog een verhaal over een vouwfiets vertellen?
Nou, dat is je laatste verhaal, dan stoppen.
Oké. Ik heb een keer een vouwfiets gekocht.
Ook. Kijk, al die fietsen die jij hebt.
Ik heb er niet zoveel als hij.
Je hebt wel mountainbiken, racefietsen, vouwfietsen, lichtfiets.
Doortrapfiets.
Tandem
heb ik zelfs gehad.
En gewoon de stadsfiets.
Ik had een vouwfiets. Beviel ontzettend slecht. Waarom? Omdat hij een heel laag verzet had. Dus je trapte je helemaal het Lazarus. Toen heb ik op een keer gedacht, maar als dat zo is, misschien bevalt u dan wel goed in de bergen. Dus ik heb hem ongelogen een keer meegenomen naar de Mont Ventoux. En ik ben begonnen aan de beklimming op die vouwfiets. Dat zag er echt waanzinnig uit. En toen ben ik na een paar honderd meter teruggegaan, want al fietsend dacht ik, ja, maar straks moet ik afdalen.
Ja, ja.
Met dat belachelijke stuur.
Ja, dat gaat niet goed.
En toen ben ik zo verstandig geweest om te draaien. Toen ben ik lang van plan geweest om het alsnog een keer te doen. Maar dan met mijn vrouw erbij, zodat mijn vrouw me op de top
kon pikken.
Gewoon in de auto kon oppikken. En toen ben ik gaan uitzoeken, ja, maar dat belachelijke verzetje. Hoe licht is dat eigenlijk? En toen ben ik het gaan vergelijken met het lichtste verzet van mijn fiets. Waarvan ik wist dat ik dat nodig zou hebben op de Ventoux. En toen bleek het nog twee keer zo zwaar te zijn.
Ja. Ja,
dus toen wist ik dat ik op die vouwfiets niet boven zou komen.
Nee, dat had je niet gered.
Ja, dat is mijn verhaal over de vouwfiets.
Mooi. Arend, bedankt.
Graag gedaan.
Dit was de technoloog nummer 197. Volgende week hebben we 198, Herbert. Die hebben we gisteren opgenomen, want ik ga op vakantie.
Dat is waar ook.
Dat ging over desinformatie.
Precies. Informatie over desinformatie.
Informatie over desinformatie. Dus allemaal bedankt. Aan bedankt, hebben we bedankt. Tot de volgende technoloog.
Dag.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.